Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. 130 en daarvan het vierde vers. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 49 en daarvan het derde vers. Hij kan die prijs der ziel, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Het derde van 49 na de wet. Daarna vindt de schriftlezing plaats. Allereerst kunt u die vinden in Rut 4 vers 1 tot 12, wat tevens ook de tekst voor de prediking is. En de tweede schriftlezing is Hosea 2, de versen 13 tot en met 22. We luisteren naar de wet, we zingen het derde van 49. En daarna Rut 4, vers 1 tot 12, dat is de tekst voor de prediking. En Hosea 2, de versen 13 tot en met 22.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want de zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Ge zult niet doodslaan en ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis en ge zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Boas ging op in de poort en zette zich al daar en zie, de losser, van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij, wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. En hij week derwaarts en zette zich. En hij nam 10 mannen van de oudste der stad en zeide, zet u hier, en zij zetten zich. Toen zeide hij tot die losser, het stuk land, dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit haar Moabieterland wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende, aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks. Zo gij het zult lossen, los het, en zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij dat ik het wete, want er is niemand behalve gij die het lossen en ik na u. Toen zeide hij, ik zal het lossen. Maar Boas zeide, ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Toen zeide die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. Nu was dit vanouds een gewoonheid in Israël, bij de lossing en bij de verwisseling, om de ganse zaak te bevestigen, zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit was tot een getuigenis in Israël. Zo zeide deze losser tot Boas, aanvaard gij het voor u. En hij trok zijn schoen uit. Toen zeide Boas tot de oudste en al het volk, Gij lieden zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Maglon geweest is van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, Maglons huisvrouw, tot een vrouw om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet wordt uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijnde plaats. Gij lieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, met schaders de oudsten, zeiden: wij zijn getuigen, de Heere make deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben, en handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zoals het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Vervolgens Hosea 2, vanaf vers 13. Daarom ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af en het dal van Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen als in de dagen haar jeugd en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen en zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds en met het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte des aardbodems. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken en zal hen in zekerheid doen nederliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult den Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, mitschaders de most en de olie, en die zullen Israël verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien, en zal mij ontfermen over Lorugama. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt mijn volk, en dat zal zeggen, o mijn God.
In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie Heuter, die bij het geopende graf hebben gestaan. Verder de zieken, broeder Sluimers, die dinsdag in het ziekenhuis moet worden opgenomen om een operatie te ondergaan. Dan onze oude broeder A. Sloof, die in de palliatieve afdeling in Salem is opgenomen. Dankzegging willen we doen met Peter en Ellen Kraaienveld-Klok, die met hun kinderen mochten herdenken dat de Heere hen 25 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, aan de morgen van deze aan u gewijde dag, die naar uw naam genoemd is, naderen we voor uw heilig aangezicht. Om uw naam ootmoedig te erkennen, dat we dat voorrecht mogen genieten, dat we in alle vrijheid hier in uw huis mogen komen om samen te luisteren naar de prediking van uw woord. Daar er toch zoveel in deze wereld zijn die deze vrijheid niet genieten. En wij bidden u ook voor die verdrukte en die vervolgde kerk. En voor al die predikers die voorgaan, of gij hen de moed en de kracht wil geven om te volharden tot het einde toe. En Heere, geef toch dat wij dat ook mogen beleven. Als wij zo in uw huis mogen zijn onder de adem des geestes. En wij bidden u, of gij toch uw naam wil verheerlijken in ons midden. Dat we de ernst van de eeuwigheid op ons hart gebonden mogen krijgen. Allereerst uw knecht, aan wie gij deze zielen hebt toevertrouwd. Waar hij straks ook rekenschap voor af moet leggen in de dag der dagen. We hebben net zo'n ernstige psalm gezongen, dat wij dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid zullen kunnen voldoen. Heren, dat de ernst van die zaak toch op ons hart gebonden mag worden, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Laten we toch beseffen dat we daarom in de kerk zitten. Niet om hier ons godsdienstig sociale patroon weer te kunnen volbrengen, maar omdat wij een ziel te verliezen hebben voor de eeuwigheid, omdat wij bekeerd moeten worden. En heren, het is uw gewone weg om zondaren te bekeren door de prediking van het evangelie. En wij bidden u daarom ook om uw zegen, of gij ons dat wil schenken. Maar ook degenen die reeds levend gemaakt zijn. Het is uw gewone manier, heren, om door middel van de prediking uw kerk te leiden en te voeden, te onderwijzen, te vermanen en te vertroosten. En u weet op het allervolmaakst wat wij nodig hebben. Wilt gij dan de tong en de lippen aanraken van uw knecht, opdat hij een uitdeler mag zijn van menigerlei genade Gods. En denk dan ook aan degene die aangevochten zijn, heren, misschien wel als een rut meegezongen hebben, hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. O, geef toch een oog op die meerdere Boas, die immers de zaak voor uw volk in de poort heeft voleindigd. Ja, geef toch een gezicht op die gezegende van de Vader, die met opluistering van al de deugden van God, met de verheerlijking van het recht van God, zijn kerk heeft gelost, verlost van al hun zonde en van al hun schuld, opdat zij teruggebracht mogen worden in de gemeenschap met God en terug mogen ontvangen wat we door de zonde kwijt zijn geraakt. Maar we zijn immers in een drievoudige dood terechtgekomen. Dat is de geestelijke dood. We zijn de band met God kwijtgeraakt, heren. Maar ook de tijdelijke dood, allen onderworpen aan dat moment dat we sterven moeten. Maar ook de eeuwige dood. Maar gij hebt in uw werk die drievoudige dood overwonnen. U bent opgestaan uit de doden. En het vloeit uit u voort, Heere Jezus, dat gij van geestelijk dood geestelijk levend maakt. En dat gij de angel uit de tijdelijke dood, dat is de zonde, hebt weggenomen. Zodat de tijdelijke dood voor uw kerk een doorgang is tot het eeuwige leven dat gij verworven hebt. Heren, wilt u dat nog uitdelen in ons midden? En dan denken we in het bijzonder aan onze oude broeder Sloof, die naar Salem verhuisd moest worden vanwege het feit dat zijn lichaam steeds meer en meer afgebroken wordt. En gij weet ook hoe hij ervoor ligt. O, we willen hem hartelijk aan u de Heere aanbevelen. Of gij uw genade over hem wilt uitstorten, Heere. Opdat hij nog als een brandhout uit het vuur gerukt mag worden. En Heere, wij dragen ook broeder Sluimers aan u op, die een operatie moet ondergaan. Gij weet hoe hij er tegenop ziet. Dat hij het toch van u het geloof mag krijgen om in vertrouwen zich aan u de Heere en aan uw leiding over te geven. Maar dat het voor hem ook geestelijk winst mag worden. Juist ook in deze weg als het alles zo op de zeef gelegd wordt. Gij kent ook zijn bestrijdingen en zijn aanvechtingen, Heere. Wilt u daarom spreken tot zijn hart. Gedenk ook de rouwdragende familie Heuter bij wie wij van deze week bij het open graf hebben gestaan. Gij weet ook hoe verdrietig de kinderen zijn geweest en nog. Wilt u hen sterken, Heer, in het verlies van deze geliefde moeder. En ook in het midden van de gemeente wordt er getreurd om deze vriendin. En wij bidden u voor hen en ons allen. Geef draagkracht, ja, al het rouwdragenden in ons midden. Om de dood te verdragen, Heere. Ach, wie zal het kunnen verdragen? Wie zal het kunnen hebben? Niemand van ons, o Heere. Het is zoiets verschrikkelijks. En we bidden u daarom voor de weduwen en de weduwnaren en allen die een kind naar het graf moesten brengen. Die treuren om het verlies van ouders. Och, Heere, wilt gij toch met uw troost en met uw ondersteuning nabij zijn, dat we het in uw hand mogen leggen. Heere, er is ook blijdschap in de gemeente dat Peter en Ellen 25 jaar getrouwd mogen zijn. Wat een voorrecht, wat niet iedereen meemaakt in zijn leven. En we bidden van u of gij hen toch een dankbaar hart wil geven. Dat is een verbroken en een verslagen hart. Want als wij zien en letten op wie wij zijn tegenover uw weldaden, dan moeten wij ons schamen, Heere. Dan hebben wij immers u de eer niet gegeven die u toekomt. O, geef dan ook hen de vreze des Heeren, opdat ze zo hun huwelijksjubileum mogen doorbrengen met hun kinderen. En gedenk dan hen allen voor de toekomst. Spaar en draag hen nog de komende jaren voor en met elkaar. Heere, wij bidden u of gij de Satan wil schelden, dat hij geen vat op ons zal krijgen, en dit alles vragen wij u om Jezus willen. Amen. Wij zingen Psalm 32, vers 1, 3 en 4. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En het derde, ik beken, o Heer, op aan u oprecht mijn zonden. En het vierde, gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. Thank you. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 145 en daarvan het vierde vers. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer, uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En roemen van uw koninkrijk uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Om waar zich het hart ooit voelt in leerzucht plaken, uw heerlijkheid, uw macht bekend te maken. En de eer uws rijk zo groot, zo hoog verheven, voor aller oor den hoogsten roem te geven. Het vierde vers van Psalm 145. Geliefde gemeente, de laatste keer dat wij over Rut met u hebben nagedacht, ging over het moment dat Rut naar de dorsvloer van Boas was gegaan om te vragen of hij haar wilde lossen en of hij ook met haar wilde trouwen. En dat was een hele onderneming geweest. Het ging haar niet langer meer om het onderhoud, maar om het behoud. Het ging haar niet langer meer om de vrucht van Boas, maar het ging haar om Boas zelf. En op aanwijzing van Naomi en door Gods genadige besturing krijgt ze dan ook de vrijmoedigheid om Boas te wijzen op zijn plicht als losser. Maar u weet het, we hebben het behandeld, gemeente, er is een ophouder. Er is namelijk een bloedverband en die heeft voorrang. Een nadere losser, zo wordt hij genoemd. Als hij niet lost, zo belooft Boas, dan zal ik je lossen, Rut. En met die boodschap gaat ze dan naar Naomi toe. En Naomi heeft verwachting. Naomi zegt dan tegen Rut, zit stil mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen, want die man zal niet rusten, tenzij hij heden deze zaak voleindigd hebben. En dan zijn we nu gekomen aan onze tekst, gemeente Rut 4, en we schrijven boven onze tekst, Boas lost Rut. Drie gedachten. We staan allereerst stil bij de grond voor haar lossing. Ten tweede de aanvaarding van haar lossing. En ten derde de bevestiging van haar lossing. Boas lost Rut. De grond, de aanvaarding en de bevestiging van haar lossing. Dus eerst staan we stil bij de grond van haar lossing. We beginnen met de geschiedenis. Boas had immers beloofd aan Rut, morgenochtend, dan zal ik direct aan de slag voor je. Rut blijft zelf thuis. Zij is er zelf niet bij, als Boas inderdaad de volgende morgen voor haar naar de poort toe gaat. En dan staat hij in de poort en hij hoopt en hij verwacht min of meer dat die andere losser, ander familielid, ook door de poort zal gaan, misschien ook om naar het werk toe te gaan, zodat er een confrontatie met die twee, met Boas en met die andere losser, plaats zal vinden. En jawel, daar komt de andere losser aan. En Boas die zegt, wijk herwaarts, gij zulk een. Dat staat met opzet zo in de tekst, want eigenlijk wil de geschiedenisschrijver de naam van de andere losser onbekend laten. Waarom precies, dat weten we niet. Misschien om schande te voorkomen voor de familie van die andere losser. En dat zal verderop in de geschiedenis ook wel blijken. Maar in ieder geval, die andere losser, die staat stil en ondertussen heeft Boas anderen erbij geroepen die getuigen moeten zijn van de zaak die afgehandeld moet worden daar in de poort. Hij heeft met opzet gekozen, jongens en meisjes, voor die plaats, de poort. De poort, dat is een ontmoetingsplaats waar het sociale leven plaatsvindt, waar allerlei transacties plaatsvinden, waar handelswaar werd verhandeld, maar ook een plaats waar dikwijls een rechtszitting plaatsvond. En Boas die heeft inmiddels 10 oudsten gevraagd om getuigen te zijn van wat er gaat plaatsvinden. Oudsten staat er in onze tekst. En dat wil hier zeggen, geliefden, in leeftijd, maar ook in wijsheid en ervaring, 10 mannen die verstand hadden van allerlei burgerlijke, juridische en ook politieke zaken. En deze 10 mannen die moeten getuigen zijn van wat er plaats zal vinden tussen Boas en de andere losser. En jullie kunnen wel begrijpen, jongens en meisjes, als zoiets plaatsvindt, dat er automatisch natuurlijk ook mensen uit Bethlehem zich scharen rondom Boas en die andere losser. Er ontstaat dus een hele oploop rond de poort van Bethlehem. De 4 schaar is gespannen, zou je kunnen zeggen. De 4 partijen waar het om gaat zijn min of meer aanwezig. Alhoewel 1 partij niet aanwezig is en dat is Rut. Maar Boas die is er, de andere losser is er en de 10 oudsten. En Rut die is dan thuis. Maar Boas die heeft dus degene om wie hij te doen is bij elkaar gekregen. En dan begint vanaf vers 3 eigenlijk de zaak plaats te vinden. Want dan gaat Boas die gaat zeggen: het stuk lands dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi die uit der Moabieten land wedergekomen is verkocht. Wat wil dat zeggen? Dat wil niet zeggen dat echt dat land in de handen van een andere eigenaar gekomen is. Als hier staat verkocht, dan wil dat zeggen de productie van dat land is verkocht. Want het land zelf bleef altijd in handen min of meer van de familie. Maar Elimelech, dat weet u, die had het verkocht aan vreemden. En daarmee had hij te kennen gegeven: ik neem afstand van het land. Met andere woorden, ik neem afstand van de productie die van dit land komt. Nou, dat gaat hier Boas opwerpen. En hij noemt hier Elimelech onze broeder. En dat zegt hij tegenover die andere losser. Dus waarschijnlijk is die andere losser een neef. Boas en die andere losser, dat zijn neven van elkaar, geliefden. Dat land, dat is dus niet meer in gebruik van de familie Elimelech. Laat ik het even zo noemen. En dat zou weer teruggegeven worden pas in het jubeljaar, in het 50ste jaar. Nou, zover was het nog lang niet. Of iemand zou het moeten terugkopen van die vreemde. Kijk, en daar is het hier Boas om te doen. En Boas die zegt dan ook in vers 4... en ik zal het voor uw oren openbarende zeggen: de aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks. Zo gij het zult lossen, los het. En zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij dat ik het wete. Want er is niemand behalve gij die het lossen en ik na u. Toen zeide die andere losser dus: ik zal lossen. Dus Boas die zegt tegen die andere: nou, jij bent de eerste. Nou, ik zal lossen. Nou, dat is een vlot antwoord van die andere losser. Hij is dus direct bereid om te lossen. Want zijn gedachten zijn heel snel gegaan. Want hij weet natuurlijk wel waar het over gaat. Goed stuk land van Elimelech, dat brengt wat op. Ach ja, 2 vrouwen moet hij dan onderhouden. Maar wat geeft dat? 2 vrouwen onderhouden. Ze hebben allebei geen kinderen. En dat betekent dus dat het land gewoon naar mij toe komt. Straks ook in het jubeljaar, want als het dan teruggegeven moet worden aan de familie, dan is er geen erfgenaam. Dus ik zal lossen, zegt die andere losser. Dat levert mij wel het een en ander op. Maar Boas zeide, ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Dus met andere woorden van, ho ho, zegt Boas. Maar dan moet je ook met Rut trouwen, de Moabitische. Dat zegt hij er nadrukkelijk bij. Dat is de consequentie en dan wijst hij de andere losser op de leveriaatsplicht. Zwagerhuwelijk. Er was natuurlijk geen zwager in de familie van Naomi en van Rut. En daarom viel het naar neven toe. En als dan die andere losser dat hoort, dan zegt hij in vers 6. Ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal het niet kunnen lossen. Dus die andere losser die zegt, nee, dat kan ik niet, dat kan ik niet. Wat bedoelt die andere losser daarmee? Als hij zegt, misschien zal ik mijn erfdeel verderven, staat er. Nou, daar bedoelt hij dit mee. Hij denkt, als ik dan trouw met Rut en wij krijgen samen een zoontje en verder niet, dan ben ik alles kwijt. Want dan gaat het automatisch toch weer naar de familie van Elimelech en niet naar mijn familie. Als hij niet zou trouwen, dan zou het allemaal naar hem toe komen. Maar nu hij de consequentie overziet van, ik moet met Rut gaan trouwen, dan betekent dat dat dus straks toch weer terugkomt in de hand van de familie Elimelech. Want dan zal die erfgenaam dat voortzetten. En als ik dan verder zelf helemaal geen kinderen krijg bij een ander, maar dat was voor mij ook een raadsel. Ik zou echt niet weten of het hier gaat om mannen die meerdere vrouwen zouden kunnen hebben. Dat lees je natuurlijk niet in de geschiedenis. En ik zou geen kinderen krijgen. Dan zou ook nog mijn eigen land naar dat zoontje van Rut gaan. Nee. Nee, dat wil ik niet. Dan ben ik straks uiteindelijk in het jubeljaar alles kwijt. Nee, dat wil ik niet. Dat is een beslissend moment natuurlijk. Jongens en meisjes. Want dan zegt hij, los gij mijn lossing voor u. Want ik zal het niet kunnen lossen. En zo staat hij het af aan Boas. En daar is het Boas natuurlijk om te doen. Het is Boas te doen ook om Rut, mijn geliefde. Nou, dat is de geschiedenis. En u weet, het losserschap, dat heeft een veel bredere betekenis dan alleen maar een soort familierecht. Wat in het land Israël vastgelegd was. Het losserschap heeft een diepe geestelijke betekenis. Wij komen dat hele losserschap tegen in de Bijbel. Losserschap dat doet denken aan de verlossing van Israël uit Egypte door de Heere. Het losserschap dat doet denken aan de komende verlossing door de Heere Jezus Christus. En zoals we dat in de vorige hoofdstukken ook hebben gezien, dat hier Boas het type is van Christus, gemeente. Zoals Boas in de poort van het gericht gestaan heeft om Rut te lossen, zo heeft Christus ook in de poort van het gericht gestaan om zijn volk te lossen. En zoals Boas de voorrang heeft gegeven aan die eerste losser, de heilige wet van God, zo heeft Christus ook de voorrang gegeven aan de heilige wet des Heren. Want Christus heeft zich in de stille raad des vredes bereid verklaard voor het aangezicht van zijn Vader om de losser te zijn van zijn volk. Zondaren, die alles kwijtgeraakt zijn. Alles is in de handen van vreemden terechtgekomen door onze diepe val in Adam, geliefden. En wij kunnen zelf niets meer aflossen, betalen, terugverwerven, terugkrijgen. En toch is het onze plicht om terug te kunnen geven wat God ons gegeven heeft. Maar nu kunnen wij dat niet meer. En nu heeft Christus zich in de stille raad des vredes bereid verklaard om dat terug te verwerven. Maar niet ten koste van het heilig recht van God. Want de eerste losser, dat is de heilige wet van God. De heilige wet van God die zegt immers, doe dat en gij zult leven. En God de Vader kan nooit een zondaarsvolk lossen, verlossen, buiten het recht van God om. God de Vader die heeft in zijn besluit en ook in de uitvoering van dat besluit dat recht van God de voorrang gegeven. De gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. En de Heere Jezus Christus die heeft zich bereid verklaard om dat recht te bevredigen. En daarom heeft Christus in de poort dat recht de voorrang gegeven, geliefden, om zoals de meerdere Boas niet buiten het recht van God om zijn volk te verlossen. Maar de wet die kan niet verlossen. De wet die kan alleen maar verdoemen, geliefden. En daarom heeft God het zijn Zoon gegeven om zijn volk te lossen met opluistering van het heilig recht van God. En Boas die staat daar alleen. Rut die staat daar niet bij. Niets van Rut telt mee. En zo is het met de meerdere Boas ook. Als de meerdere Boas in dat gericht wordt ingeleid. Als hij daarvoor Caiaphas staat, als hij daarvoor Pilatus staat, als hij daar veroordeeld wordt tot de dood des kruises, om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen, tot een losprijs, dan doet hij dat alleen, geliefd. Ik heb de pers alleen getreden. Om zo, met opluistering van het heilig recht van God, de prijs te verwerven om die arme zondaar los, vrij te kunnen kopen van schuld en straf en een recht te geven op het eeuwige leven, om zo dat arme zondaarsvolk tot zijn bruid te kunnen verwerven en met haar te trouwen in gemeenschap met goederen. In gemeenschap met al haar zonden en schuld die hij op zich laat en daarvoor betaalt door zijn lijden en sterven. En ook in ruil daarvoor zijn gerechtigheid, zijn rijkdommen, zichzelf uiteindelijk weg te schenken aan zulk een arm zondaarsvolk op grond van het heilig recht van God. En gemeente, dat gaat de Heilige Geest nou uitwerken in het leven van een ziel. De vorige keer hebben wij gezien in Rut 3, hoe Naomi Rut naar de dorsvloer van Boas stuurde. Hoe Rut zichzelf had aangeboden, ik ben uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugelen over mij uit, want gij zijt de losser. Hoe ze in de toevlucht tot Boas was gegaan, om te vragen of Boas haar wilde lossen. En we hebben gezien dat daar een geestelijke lijn in ligt. Hoe een arm zondaar van alles afgesneden wordt en het niet meer kan doen met wat zij beleefd hebben. En gaan zien dat God om zijn recht komt. Anders dan zal de dood daar zijn. Zoals bij Rut niet anders te verwachten was dan de dood. Tenzij dat Boas zich over haar zou ontfermen. Zo is het ook met een arm zondaar, geliefden, in het licht van Gods heilig recht. Dat de dood daar is, tenzij dat Boas tussen beiden komt. Dat moment dat Boas tussen beiden komt, dat is zo belangrijk, geliefden. Voor die arme zondaar, die er zelf helemaal buiten gezet is. En die daar zit met een belofte in zijn of haar hart. En niet anders kan zeggen, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Wat had dat Boas toch gezegd? De Heer heeft gesproken in een evangelische belofte. Ik zal dan lossen als die nadere losser dat weigert. En om dat nou uit te werken, gemeente, gaat de Heilige Geest in zijn wijsheid. En ik hoop dat we dat begrijpen, gemeente. Dat laten beleven hier. Want die poort van het gericht, dat wordt opgericht in het gemoed van de zondaar. In het geweten van de zondaar. Zodat in het geweten van de zondaar dat noodzakelijke gaat plaatsvinden, die rechtshandeling. En dat daar de zaak beslist wordt tussen hem die zich bereid verklaard heeft om losser te zijn van zijn volk en die andere losser die de voorrang heeft. En dat is de wet. En als de Heilige Geest in ons leven dat gaat uitwerken, gemeente, dan laat Hij de wet naar je toe komen. Kent u daar iets van, gemeente? Als die wet komt, en die wet die krijgt de eerste rechten. En de wet die wordt afgedrukt in je zondaarshart. En die wet die gaat eisen, die gaat zeggen, wil je met God in gemeenschap komen? Wil je alles wat je kwijtgeraakt hebt terug hebben? Wil je dat? En wil je je zonde en je schuld aflossen? Wil je dat? Nou, doe dat. En gij zult leven. Doe dat. En dan zal ik je lossen. En dan zegt Kolbrugge, die zegt zo kostelijk in zijn verklaring, dat de wet wel het een en ander kan gebruiken van mij. Zo wat goede werken. Wat goede voornemens. En dan zegt de wet, nou ga je gang, probeer dat maar eens op te brengen. En misschien is er hier ook één die zegt, ja dominee, daar ben ik al zo lang mee bezig. Maar telkens stoot de wet mij af. En zegt de wet, ja, maar zo kan ik toch niet met je trouwen. Waarom kan die wet niet met u en mij trouwen, geliefde? Omdat de wet een volkomen gehoorzaamheid eist. De wet die wil niet met een vuile bruid. De wet die kan niet met een goddeloze trouwen, geliefde. De wet die kan niet anders dan verdoemen. En daarom zal de wet mij afwijzen. Kent u daar iets van, gemeente, in uw leven? En als u daar nou niks van kent, dan moet je je knieën buigen. En vraag dan eens of de Heilige Geest dat wil uitwerken in je ziel. Want anders blijf je altijd vastzitten in een geest van dienstbaarheid. In een wettische gestalte. Altijd probeer je dan weer wat te zijn voor God. Altijd probeer je weer terug te komen met de wet. Maar als de wet je daden aanpakt en dan je gedachten en dan je lusten, heel je bestaan, dan blijft er toch niks van een mens over. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 3 en 4 dat het vlees de wet krachteloos heeft gemaakt. En daarom, wanneer de wet je nou voortdurend afwijst in het licht van het recht van God, dan komt er een moment dat je niet anders dan buigen kunt onder dat recht van God. En dat je God gelijk moet geven als hij je voor eeuwig afwijst en niet met je trouwt en je niet lost. Daar zal er een ander tussen beiden moeten komen. Kijk, en dan gaat die evangelische belofte functioneren, geliefden. Zoals Boas dat beloofd had aan Rut. Als die ander je niet zal lossen, dan zal ik je lossen. Dan zal ik je nemen. Met alles erop en eraan. Als Rut de Moabitische. Kijk, en dat is het werk van de Heilige Geest, dat hij de ogen opent voor die meerdere Boas, die in het gericht van God is ingetreden en die gezegd heeft, ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. En ik zal aan al de eisen van dat heilig recht voldoen voor mijn zwarte bruidskerk, voor mijn Rut, voor mijn volk, die de Heere van eeuwigheid al aan hem gegeven heeft, voor wie hij in de tijd gelost heeft, betaald heeft aan het kruis van Golgotha, geliefden. En dan zal het de Heilige Geest behagen mijn ogen te openen voor de noodzakelijkheid van zijn zoen en kruisverdienst. Omdat ik zelf niet één penning heb om te betalen, dan zal de Heilige Geest mij ertoe verwaardigen, geliefden, om mij te laten zien op hem die voor mij in de poort van het gericht gestaan heeft. Hij alleen. Dat er niets van mij bij is, geen penning, geen traan, geen zucht. Maar dat hij daar ook een volkomen genoegdoening aanbrengt. Tegenover het heilig recht van God. En dat hij het laat zeggen en uitroept. Het is volbracht. Het doel is bereikt. De schuld uws volks hebt guit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. En als dat gebeurd is, geliefden, dan aanvaardt de meerdere Boas die zwarte bruidskerk volkomen. Onze tweede gedachte, de aanvaarding van die lossing. Want we lezen dat Boas de lossing van Rut gaat aanvaarden. We gaan even terug naar de geschiedenis, gemeente. Als het moment daar is dat die nadere losser zegt, gij, neem gij die lossing over. Dan gaat Boas die lossing daadwerkelijk overnemen. En dat gebeurt door middel van een bepaalde ceremonie. Kijk eens wat er gebeurt, jongens en meisjes. Die andere losser die doet zijn schoen uit. En dan strekt hij zijn hand uit naar Boas en hij geeft de schoen aan Boas. Hier. En Boas die neemt die schoen aan. En de 10 oudsten die zien dat. De 10 oudsten die vertegenwoordigen ook de wet. Alles moet volgens de wet gebeuren. En het volk dat erbij zit, ziet het ook gebeuren. Het wordt een publieke zaak. De transactie gaat plaatsvinden. En wat betekent die symbolische handeling? Nou jongens en meisjes, heel eenvoudig. Met je schoenen loop je over de straat. En loop je over het land. Nou, en de symbolische betekenis die erachter zit, is dit, dat die andere losser daarmee zegt dat hij zijn schoen niet zal zetten op het land van Elimelech. Dat hij afstand gaat nemen van zijn rechten. dat hij afstand neemt van het land van Elimelech. En als hij die schoen dan geeft aan Boas, dan spreekt hij daarmee uit dat Boas vanaf nu de wettige eigenaar is van het land van Elimelech. Maar niet alleen van het land, geliefden. Want het is ook een hele bijzondere dag voor Naomi en Rut. Ook om Naomi en Rut te verzorgen. Maar ook om Rut te aanvaarden als zijn vrouw. En kijk eens wat Boas doet. Boas, hij neemt die schoen aan. En daarmee heeft hij het bewijs voor het aangezicht van de 10 oudsten. En voor het volk. Dat hij voortaan de eigenaar is van het land van Naomi en Rut. En ook de eigenaar is van Rut. De man gaat worden van Rut. En Rut de vrouw van Boas. Het is voor Rut een belangrijk moment, geliefde. Zij heeft zekerheid gekregen. Zekerheid vanuit het woord wat Naomi reeds in 1 vers 8 en 9 had gezegd. Toen ze zei van ga toch terug naar Boas. En zoek daar rust. Rust. Rust bij de man die je misschien daar nog kunt krijgen. Maar die rust, die zocht Rut toen niet. Rut die zocht de rust. De ware rust die weggelegd is voor het volk van God. En in Rut 3 vers 1 komen we weer dat woord rust tegen. Als Naomi haar aanspoort naar de akker van Boas te gaan, dan zegt ze, mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat? Kijk, en nu openbaart zich hier de ware rust voor Rut. Omdat Boas die schoen in zijn hand heeft. Voor Rut. En nu is haar loon volkomen voor de Heere. Zoals ze dat ook gehoord heeft in Rut 2 vers 11 en 12. Het volk ziet het, de 10 oudsten zien het. Nu is het waar geworden. Wat Rut in haar keuze reeds gezegd had. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Nu is ze opgenomen in de gemeenschap met Israël. Nu Boas openlijk verklaart Rut tot zijn vrouw te nemen, gemeente. Losprijs wordt betaald. De schuld met schuld bezwaarde erfenis wordt vrijgekocht. Naomi en Rut worden gelost naar het recht van de wet, gemeente. Hoeveel te meer geldt dit aangaande de handelingen van de meerdere Boas. De meerdere Boas in de stille raad des vredes heeft alles aanvaard wat de vader eist op het grond van zijn heilig recht. Om zijn volk te lossen en zijn volk tot zich te nemen als zijn bruidskerk. Maar dat moest natuurlijk in de tijd wel uitgevoerd worden. En dat is gebeurd. Toen hij aan het kruis van Golgotha het uitriep. Het is volbracht. De schuld uw volks is uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. En zo aanvaardt hij uit de hand zijn vaders, zijn kerk, als zijn bruidsgemeente, geliefden. En hij zal ze zo ook aanvaarden, wanneer in de tijd dat plaatsvindt in het geestelijke leven, geliefden. Wanneer hij door woord en geest een arm en een verloren zondaar persoonlijk weldaad, die persoonlijke weldaad deelachtig maakt door het werk van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest dat toepast, geliefd. Als de Heilige Geest dat bevestigt in het geestelijke leven. Dat die geest der dienstbaarheid plaats gaat maken voor die geest der aanneming tot kinderen door de welke wij roepen Abba Vader. Als die schuld betaald is en die vrijspraak daar klinkt. Dat de Heer Jezus Christus voor zijn volk, voor het aangezicht des Vaders betaald heeft. Dan zal de geest bevestigen wat apostel Paulus zegt in Efeze 2 vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Opgenomen in dat heilige huisgezin van God geliefd. Dat is het bijzondere werk van de Heilige Geest in het leven van de gelovigen, om dat te bevestigen. Kijk, en die hoop, die had Rut. Maar toen zij bij Naomi thuis moest wachten, zit stil, mijn dochter. Want die man die zal niet rusten totdat hij het werk voleindigd zal hebben. En die hoop, die hebben degene die in een afsnijdende weg een evangelische belofte hebben gekregen. Dat Christus tussen beiden zal treden in de ziel. En dat zal gebeuren. En dat gebeurde. En dat gebeurde in die dagen bij Boas, toen Boas dat deed voor Rut. En dat zal gebeuren voor allen die de Heere hebben leren vrezen. Dat God dat vast zal gaan maken in de ziel. En dat zij dat vast leren maken door het waarachtig geloof. Paulus zegt dat zij geroepen zijn om hun verkiezing en hun roeping vast te maken. Dat is door de oefeningen van het geloof, dat het geloof dat gaat zien en gaat aannemen. Zoals onze catechismus dat zo kostelijk zegt, in zoverre ik zulken wel dat met een gelovig hart zal aannemen. En dat aannemende geloof dat gaat gepaard met getuigenissen. Onze derde gedachte, de bevestiging van de lossing. Want daar, bij die poortgemeente, daar zijn getuigen. De 10 oudsten en het volk. Zij zien het gebeuren. En zij geven getuigenis aan dat wat er gebeurd is. En we kunnen dat horen in de versen 11 en 12, gemeente. Daar lezen we van een drievoudige zegenbede. Lees maar mee. En al het volk dat in de poort was, mitsgaders de oudsten, zeiden, wij zijn getuigen. De Heere make deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Dat is de eerste zegenbede. En de tweede zegenbede, en handel kloekelijk in Ephrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En de derde zegenbede, en uw huis zij als het huis van Peres die Tamar aan Juda baarde. Van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Het volk en de oudsten gaan Rut en Boas zegenen. Allereerst Rut. De Heere maken deze vrouw, staat er. Er staat niet meer de Moabitische. Zij is opgenomen bij het volk van God. Het volk van God zet het stempel erop. De Heere maken deze vrouw als Rachel en Lea. Rachel voorop omdat Jacob Rachel lief had. Maar ze wordt geplaatst in de lijn van de aartsmoeders van Israël. En dat is een bevestiging dat zij opgenomen is in het volk van God. Eerste zegen is voor Rut. Dan de tweede zegenbede is gericht tot Boas. Want het volk zegt tegen Boas, handel kloekelijk. Dat betekent dapper, met kracht. Zet door. Wat je hier hebt aangenomen, wat je hier hebt aanvaard, ga straks naar Rut toe. Ze sporen eigenlijk Boas aan om nu die lossing daadwerkelijk te realiseren, toe te passen bij Rut. Rut die zit te wachten. Zodat Rut ook de goede boodschap hoort. Hier ben ik. Ik zal je tot vrouw nemen. Ik ben je tot man geworden. Kloekelijk in de velden van Efrata. En maak uw naam vermaard in Bethlehem. Dat betekent hier, maak uw naam groot in Israël. Door dit huwelijk. Dat betekent, laat dit huwelijk niet ongezegend blijven. En dan het derde. En daar wil ik dan wat uitgebreider op ingaan. Want dat grijpt vooruit op die zegen, geliefden, die niet uit zal blijven. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. En juist vers 12 geeft aan het genade karakter van alles wat hier plaats heeft gevonden, gemeente, want wij weten toch wel wie Tamar is. Tamar, de schoondochter van Juda, die kinderloos achterbleef. En die haar eigen schoonvader verleidde, omdat zij een kind wilde. En dat kind, dat is Peres. En wij weten allemaal dat Peres ook de stamvader is van de Heere Jezus, de stamvader van Boas. En nu grijpt het volk terug op Peres. En het volk zegt dan ook, uw huis zij als het huis van Peres. En daarmee geeft het volk aan dat dat huis, ondanks de duistere omstandigheden waarin dat kind Peres toen de tijd geboren is, dat huis toch gezegend is geworden door Gods genade. Kijk, en dat zegt het volk hier. Peres. En de naam Peres, dat betekent doorbreker. En dat wensen ze ook toe voor Boas en Rut. Doorbraak. Er is een doorbraak gekomen, geliefden. Peres wordt hier genoemd. Als hier Peres wordt genoemd, gemeente, dan heeft dat een diepe geestelijke betekenis voor Rut. Want zij wordt geplaatst in de lijn van Peres. We zeggen wel eens tegen elkaar van er is weinig doorbrekend licht vandaag aan de dag in de kerk. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Doorbrekend licht. Dat betekent dat de genade gaat doorbreken. Dat betekent dat. En juist bij zo'n moment als deze komt dat openbaar, dat de genade Gods gaat doorbreken hier in het leven van Rut. En dat doorbrekende werk, dat is een geleidelijk proces in het leven van allen die de Heere vrezen. Want dat doorbrekend werk, dat vond niet alleen plaats nadat Boas de lossing had aanvaard voor Rut. Maar dat doorbrekend werk, zegt Kolbrugge zo prachtig, dat begon eigenlijk al toen haar keuze openbaar kwam. Toen begon dat genadeleven door te breken. Want wij weten natuurlijk niet precies wanneer Rut wederom geboren is. Maar de wedergeboorte komt openbaar in de vrucht. En dat komt een keer voor de dag. En dat is doorbrekend werk. En als er zo'n doorbraak plaatsvindt als bij Rut 4. Dat Christus zegt en nu ben je de mijne. En dat Gods volk zegt en ik ben de zijne. En hij heeft voor mij betaald. Dan krijgt hij ook licht over datgene wat er daarvoor allemaal gebeurd is, gemeente. Dan gaat hij zien dat toen eigenlijk al die genade begon door te breken. Bij de keuze. En je ziet dikwijls dat de genade gaat doorbreken wanneer de genade op de proef gesteld wordt. En dat zag je bij de keuze. Toe, zegt Naomi, ga toch terug. Ik heb je niks te bieden. Alleen maar armoede, alleen maar ellende. Ga terug. Maar nee, dat doet ze niet. Ik herhaal die geschiedenis niet. Maar na de derde keer breekt het licht van Gods genade door en zegt ze, val mij niet tegen. Want uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En dan zeg je, hé. Dat heb ik nou nog nooit gehoord uit de mond van zulk een. En dan zie je dat dat geloof is, geliefde. Want het geloof, dat gaat altijd gepaard met enige toe-eigening. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En als ze dan op de akker van Boas terechtkomt, dan wordt ze daarin bevestigd door Boas. Als Boas haar keuze gaat verklaren, nietwaar, in Rut 2. Als ze dan vervolgens naar de dorsvloer gestuurd wordt door Naomi, dan zie je dat de genade weer gaat doorbreken, want het geloof, met eerbied gesproken, heeft lef. Het geloof heeft vrijmoedigheid. Het geloof kent iets van een doorzetten. En zo zie je dat Rut gaat doorzetten. Want ze kan het niet langer meer bij het leven houden, geliefden. Ze kan niet leven van de vruchten van Boas. Zo is er een volk die kunnen niet leven bij wat ze beleefd hebben. Bij hun tranen en bij beloften die ze gekregen hebben. Die beloften moeten vervuld gaan worden in hun leven. Doorbrekend licht, doorbrekende genade. Dat laat zien wat je hebt en dat laat ook zien wat je mist. En datgene wat je mist, daar krijg je werkzaamheden mee. Werkzaamheden. Als je zegt, ik ken dat nog niet, echt. Dat persoonlijke mijnen van de borg. In het licht van het heilig recht van God. Dan moet je niet blijven rusten. Van, en dat voorafgaande, dat ken ik wel. Nee, want juist dat kennen van die borg is zo noodzakelijk, gemeente. En als dat doorbreekt in het geestelijke leven, dan krijg je ook licht over datgene wat er aan vooraf gegaan is. Hoe ken ik dat? Hoe leer ik dat kennen, zegt iemand. Door te bidden. Door te smeken. Vanuit dat gemis van die kennis, Heere, mag ik dat ook leren kennen. Want we moeten straks allemaal God ontmoeten. In het heilig gericht van God. En dan kan ik niet komen met wat uitreddingen, gemeente, en wat tranen. Dan kan ik het niet doen met mijn keuze. Dat is in de beleving zo. Dan word je zo arm dat je met lege handen staat. En als dan de wet op je afkomt en de wet gaat eisen, dan ga je met alles de dood in. En dan kun je niet anders zeggen dat de Heer je moet wegwerpen. Met een mannelijke wegwerping van voor zijn aangezicht. Dat je nooit zo als een goddeloze, als een zwarte, als een Rut de Moabitische, een in zichzelf doemwaardige voor God kunt verschijnen. Tenzij dat die borg tussen beiden treedt. Tenzij dat hij je helemaal overneemt. Tenzij dat hij helemaal voor je betaalt. Voor het aangezicht van God. Tenzij dat het woord het is volbracht. Klinkt hier in de vierschaar van je geweten. En dat de Heilige Geest je door het geloof verwaardigt daar de hand op te leggen. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dat de Heilige Geest dat bevestigt. En dan krijg je doorbrekend licht over alles wat de Heere tot nu toe in je ziel heeft gedaan. Tot roem en prijs van zijn naam, geliefd. Ja, en daar zullen Gods kinderen van getuigen. Zoals dat ook daar gebeurde in de poort in Bethlehem. Dat Boas het hoorde, gezegend is Rut, gezegend is Boas. Gezegend is de meerdere Boas. Gezegend is de naam van hem die voor zijn volk geleden heeft en voor zijn volk betaald heeft. En die de schuld van zijn volk uit zijn boek gedaan heeft. Ja, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Amen. Heere, heb ootmoedig dank voor uw ondersteuning. En wilt u het gebrekkige toch zegenen. Opdat het woord achter mag blijven. Ja, wilt u met uw Heilige Geest toch de inwendige leermeester zijn van deze zaak. Gedenk ons zo het verdere van deze dag. Breng ons vanmiddag weer in gehoorzaamheid naar uw huis. En aanvaard onze dank om Jezus willen. Amen. Wij zingen Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Ik zoek het even op. Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. gezegende zeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.